als je omhoog gaat om die CO2-curve te volgen. En het overgrote deel daarvan is wel degelijk door menselijk ingrijpen veroorzaakt. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat die curve gaat afvlakken. Dus dat we kunnen zeggen dat er minder CO2 in de lucht gestoten wordt. En dan wordt het tijd om te kijken wat doet het. CO2 is een broeikasgas, zij het niet de meest efficiënte. Dus het is zeer naïef om te veronderstellen dat dat geen gevolgen zou hebben. Alleen welke gevolgen en hoe, daar moet dan nog eens goed naar kijken. En ik denk als we daar niks aan doen, dat je bezig bent met natuur te gokken. Een gok waarvan niemand weet hoe die uit zal pakken.
Maar kun je misschien ook schetsen van wat voor gebeurtenissen er in de geologische geschiedenis hebben plaatsgevonden, op basis waarvan je deze conclusie kunt trekken?
Ja, op een aantal schalen moet je kijken. Mijn leeropdracht is toch te kijken naar de hele grote gebeurtenissen. Wat gebeurt er als het echt goed fout gaat? En dat is niet iets wat nu voor de deur staat of zoiets dergelijks. Maar de uitwerking en wat daar gebeurt is toch wel van belang. Want een aantal van die rampen, laat er maar eentje aanstippen, 250 miljoen jaar geleden, de beroemde Perm-Trias-grens, daar is zo'n 90% van al het levende, van de soorten zijn uitgestorven. Door middel van, denkt men, het ontsnappen van enorme hoeveelheden broeikasgassen, het stagneren van oceanen en nog een aantal van die dingen.
En waar werd het dan door veroorzaakt?
Veroorzaakt door het langzaam opwarmen van de aarde, die op een gegeven moment een drempel overschrijdt. Denkt men, hoor, het is nog niet duidelijk. Er zijn ook alternatieve theorieën, dat er grote vulkaaneruptie's waren en dat soort dingen.
Ja.
Maar goed, het kan ook een samenloop van omstandigheden zijn, dat denk ik niet. Ik denk wel degelijk dat je op een gegeven moment, ja, dat bekende druppel die de emmer doet overlopen. Op een gegeven moment warm je de zeebodem dermate op. Daar zitten grote hoeveelheden methaan opgeslagen in een soort waterkootjes, gashydraten, zoals het heet. En als je dat opwarmt, die kunnen alleen maar bestaan als het koud is en als ze onder druk zitten. Als je dat opwarmt en je kan ze oplossen, dan binnen een aantal honderden jaren kan je dus een waanzinnige broeikasatmosfeer creëren. En er was onlangs een film op de BBC afgelopen dinsdag en daar suggereerden ze dat in de zee dat ze allemaal doodgegaan zijn doordat de zee zuurstofloos werd door al die methaan die erin kwam. Maar dat de methaan zelf zo zou ontsnappen dat je niet direct de vergiftiging krijgt van alle landwezens. Dat maken ze als koppeling tussen. Maar goed, dat is een
maar erg waren ze in het verleden dan bijvoorbeeld die langzame opwarming van de aarde door veroorzaakt?
Nou, dat heeft voor het grootste natuurlijk natuurlijke oorzaken.
En wat is dan een natuurlijke oorzaak?
Een natuurlijke oorzaak bijvoorbeeld is dat bijvoorbeeld aan het eind van de... Als we even kijken naar een periode waar het makkelijker vergeleken is, 55 miljoen jaar geleden, dat is wat dichterbij dan 250 miljoen jaar geleden. Het begint steeds beroemder te worden, de Paleoceen-Eoceen-grens. Dan moet je even kijken hoe de wereld eruit zag. Dat is een wereld zonder ijskappen. Het zeeniveau lag 80 tot 100 meter hoger dan nu. Dat is nauwelijks voorstelbaar. Dus dan ligt Nederland en de rest van Europa 100 meter onder water. Het was al hartstikke warm. Veel warmer dan nu. Er zat permanent tussen de 3000 en 5000 ppm. Dat is tussen de 10 à 20 keer zoveel als het tegenwoordig. Keer zoveel. Ik heb het niet over procenten. Ja. Keer zoveel in de atmosfeer zit.
Ja.
En die opwarming heeft kennelijk geleid tot het overstijgen van een aantal drempelwaarden. Geholpen door, en dat is even ingewikkeld, doordat de aarde ook nog het onderwerp is van variaties in de afstand van de aarde tot de zon. De stand van de aardas en nog een aantal van die variaties. Waardoor er meer en minder zon per vierkante meter. Dat kan je uitdrukken in watts per square meter. Die heeft op zo'n half behoorlijk opgewarmde aarde, waar je zegt van nou, het balanceert al op het randje.
Mm-hmm.
Die factoren die je bij elkaar kunt optellen, dat is dus puur natuurlijk, heeft op een gegeven moment geleid tot een catastrofe, waarbij de oceanen duidelijk volledig zonder zuurstof kwamen. Het hele benthische leven is uitgestorven, alles wat op de bodem van de oceanen leeft.
Nou, wat je nu schetst, is een enorme ramp. Zou dat nu nog een keer kunnen gebeuren?
Nou, dat zou heel goed kunnen als we wat we nu doen met die CO2 nog eens even doortrekken. Want je kan kijken naar die Mauna Loa, daar zijn we van 180 naar 320 ppm gegaan. Dat is delen per miljoen.
Dat is de curve die Al Gore.
Dat is de curve die Al Gore. Daar valt iedereen steeds weer op terug en daar wil ik ook steeds weer op terugvallen.
Want die
kan je niet ontkennen.
Dus gewoon een harde meting.
Ja, maar iedereen heeft die curve inmiddels ook gezien. Want Al Gore is er natuurlijk wel in geslaagd om überhaupt en iedereen duidelijk te maken dat er wat aan de hand is.
Ja, en daar heeft hij de ruimschoots gebruik van gemaakt van die curve. Dus ik schets nu inderdaad het ultieme rampscenario. Maar goed, 55 miljoen jaar kan je zeggen. Ligt dat ver weg? Nou, hangt er vanaf hoe snel we bezig zijn met ijsmassa's af te smelten. Je moet wel alle polijs verwijderen voordat je dit kan. Ja,
en dan
wordt het hele klimaat veel gelijkmatig.
Waarom moet dat?
Omdat je dan, tegenwoordig hebben we veel dynamischer aarde dan in die tijd. We hebben dus een enorme contrast tussen een koude pool en een warme equator. En die was in die tijd, nou niet helemaal afwezig, maar toch veel mindere mate.
Ja.
Waardoor alles, dus oceaanstromingen, atmosfeerstromingen, alles veel trager ging.
Dus als de hele ijskap nu zou gaan smelten, dan zou die zeespiegelstijging 80 meter zijn.
Daar moet je bij optellen. Als we nu al het ijs, hè, inclusief Antarctica en Groenland, het zeeijs telt niet mee in dit geval, dan stijgt het minstens 26 meter. Daar komt nog bij dat de oceanen van 4 graden gemiddeld naar 20 graden moeten opwarmen. Daar komt er nog eens 25 meter bij. Dan zijn er nog een aantal factoren, de hoeveelheid vocht die je in de grond kan opslaan. En in die tijd was waarschijnlijk ook de spreiding van de oceanen van de continenten, dat is een beetje ingewikkeld misschien, maar waardoor de mid-oceanische ruggen die onder zee zitten, die zijn wat warmer, waardoor ze meer volume innemen, waardoor ze het oceaanwater zogezegd uit hun bedding drukken, daar komt er nog eens 20 meter bij. Dus alles bij elkaar opgeteld zit je dus tussen de 75 en 100 is geloof ik de schatting.
Dat is een rampenscenario, maar je zegt dat er wel meerdere van dit soort dingen in de geologische geschiedenis hebben plaatsgevonden.
Ja, dit is natuurlijk verder. Dit kan iedereen met bang maken.
Ja,
daar heeft Al Gore
dit
naar
is
geweest.
Heel duidelijk. Zeggen,
okay, dat is het eind van het hele verhaal.
Ja,
ik wil als geoloog eventjes terug dichterbij. Hè? We zitten midden in de ijstijden, dus ik wil even kijken naar de voorgaande ijstijd.
En wanneer waren die?
Iedere 100.000 jaar is een hele grote.
Ja.
We weten het ritme van de ijstijden, maar de echte oorzaken van die ijstijden weten we nog steeds niet.
Nog steeds niet.
Het heeft iets te maken met CO2. Maar
dat is wel duidelijk.
Ja, ook het afsmelten heeft wel te maken. Maar in geen van die perioden is er zoveel CO2 in de lucht geweest als tegenwoordig.
Oh, dus dat is wel nieuw.
We zitten nu op een niveau wat je zo 2,5 miljoen jaar geleden ook had. Dus we hebben de zaak al behoorlijk versteerd, kan je zeggen.
Ja.
En bovendien erg snel.
En behoorlijk snel. Dus de vraag is, kan iets zich eraan aanpassen? Dus ik wil even een sprongetje maken. We zitten nu net zo'n 15.000 jaar na de laatste ijstijd.
Ja.
Gaan we 100.000 jaar verder. Dan zitten we na de voorlaatste ijstijd.
Ja.
Toen lag alles hier behoorlijk onder water in Nederland.